You did.
Yes.
Nostalgia.
Yeah.
So, Hoedenavond.
So, goedenavond.
So.
We zijn weer bij jou.
Ja, ik zet even alle microfoontjes zo even uit.
Ja, Anton,
En,
kun je mij alleen nog even co-host maken?
wie?
Christel?
Oh ja, sorry. Oh, had ik nog niet gedaan. Oké. Okay.
Nee.
Ja, goh.
Ja?
Oké dan. Nou, goed zo. Daar zijn we weer. Dinsdagavond, weer de avond met de gasten. Hartstikke leuk. Een fijne gast vanavond. Maar voordat ik daarmee begin, even een paar kleine dingen die ik even moet benoemen. Ik heb het gistermorgen al benoemd. Maar wij zitten op dit moment even met een noodzaak waarbij wij hopen dat jullie ons kunnen helpen. En ik zeg het maar even gewoon recht door de raap. Christel die wil naar het noorden. Eigenlijk zo snel mogelijk, omdat we beter met elkaar willen functioneren. En omdat het ook nodig is om vooral op dit moment bij elkaar te zijn. En we hebben daarvoor een plek. Maar we zoeken nog een camper. En ik vraag iedereen gewoon even, denk even na. We zoeken een camper, zodat ze daar eerst tijdelijk kunnen wonen en natuurlijk ook mobiel zijn. Dus mochten jullie zelf iets hebben, of mochten jullie kennissen hebben, of een goede tip hebben, dan houden we ons daarin heel erg aanbevolen. Want op dit moment is het echt noodzaak dat we zo goed mogelijk met elkaar kunnen functioneren en de dingen doen. Er komt veel op ons af en dat beseffen we ook. En vandaar dat we ook jullie hulp even ten aanzien van dit inroepen. Dus laat je gedachten erover gaan. We hebben al wat tips binnengekregen. Daar zijn we blij mee. Maar het gaat er dus eigenlijk om dat die volgende week al ter beschikking is. Nou, ja, dat is snel. Maar goed, wie weet. Dus als we allemaal even een seintje naar het universum sturen en een prachtige camper zien. En even vragen of dat geregeld kan worden met de juiste intenties. Zo doen we het maar. Dan zien we wel wat er op ons afkomt. Dan nog even dit. Morgen hebben we een open dag in Winsum. Voor de mensen die daar naartoe gaan, vergeet niet dat je dus naar de Warfstraat gaat en niet naar het oude adres. Dat is ook iets wat ik even heel duidelijk wil aangeven. Goed, oké. Okay. Er komen nog steeds veel mensen binnen, zie ik. We zitten op dit moment alweer, gaan we weer richting de 200. Hartstikke fijn. En zo gaat het steeds beter en steeds beter.
Anton, Anton,
Ja, Tamies, hi.
de Warfstraat, daar staat het voor blauwe schuit.
Ja, dat is de blauwe schuit.
Ja,
Blauwe
inderdaad,
schuit,
dat.
Warfstraat nummer 1. Ja.
Helemaal goed. Nou, tot
Oké. Okay.
morgen.
Oké, tot morgen. We vangen jullie op. Dus hartstikke fijn. Top dat jullie er zijn. En we gaan weer mooie verhalen horen morgen. Dat weet ik gewoon hartstikke zeker. Dan ook nog even, jullie zien verder onze agenda. Vergeet vooral 1 april niet. En de mensen die 1 april erbij willen zijn, die adviseer ik eigenlijk toch wel nu om dat even aan te geven. Zodat je op een lijst staat. Zodat we weten hoeveel mensen er komen. Want we kunnen het niet zo doen zoals vorig jaar dat er 600 mensen waren. Dat is een beetje moeilijk. Dus we passen het aan het aantal plaatsen wat we hebben. We hebben zeer interessante gasten. Dat is Duncan, Erik en Nienke, die jullie zaterdagavond hebben gezien. Daar kan ik het volgende even over zeggen. Die hebben ongelooflijk veel fijne reacties gekregen. In bepaalde provincies hebben ze het direct opgepakt. En het is ook zo dat men vandaag in de Noordoostpolder met hulp van mensen van de Energy Update ook aan het werk is geweest om de masten dus in de juiste frequentie te zetten. En deze technologieën die daarvoor worden gebruikt en die kennis, zie het maar, dat is oude kennis, kennis die nog uit de tijd van Atlantis komt. En de mensen die daar ook mee bezig zijn, die weten absoluut zeker waar ze mee bezig zijn. En heel mooi dat dit gebeurt. Daar gaan we jullie ook regelmatig een update van geven. Dus zij zijn ook op 1 april. Met meerdere gasten. Peter Antoinette is er natuurlijk weer. We gaan weer veel dingen doen. We hebben daar een hele mooie zaal tot onze beschikking. En de gast die we vanavond hebben, Die is daar ook. En Karsten, ik weet niet of je er bent inmiddels.
Ja, zeker.
Ja, ik hoor je. Hartstikke goed. Voor de mensen die Karsten groot willen zien, even bovenaan bij weergeven, dan kun je daar op dat moment hem ook groot bekijken. Als je dat graag wil, dan is het gewoon de luidspreker. En op de galerij is dat je gewoon alle mensen lekker ziet. Hi Karsten.
Hi Anton.
Fijn dat jij er bent.
Heel fijn dat je mij hebt uitgenodigd. Dankjewel.
Ja, hartstikke fijn. En ook fijn dat jij op onze uitnodiging ben ingegaan dat je in Winsum bent. Hartstikke mooi. Ja, de eerste keer dat ik eigenlijk van jou hoorde was ongeveer 2-3 jaar geleden, geloof ik.
Oké, dat is al lang geleden.
Dat is lang geleden, maar was dat niet ongeveer de periode dat jullie met de presentaties begonnen?
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja.
Ik vraag me ook wel af, hè, want je bent nu... Wie is Karsten?
Ja, wie is Karsten? Dat is een goede vraag. Ja. Dat ben ik ook nog aan het onderzoeken zelf, wie dat is. Karsten, en dat ik zal ook maar even ik zeggen. Ik ben 27 jaar en ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. Dus ik wilde altijd eigenlijk vanaf kinds af aan al dingen tot op de bodem uitzoeken. Hoe het in elkaar zat. En dat ging eigenlijk van allerlei fysieke onderwerpen. Dus de ruimtevaart, maar ook de Egyptische archeologie vond ik heel interessant. En het menselijk lichaam. En uiteindelijk werd dat meer technisch, dus meer richting dus de ruimtevaart en de vliegtuigindustrie. Uiteindelijk zelfs de wapenindustrie, geloof het of niet, maar dat vind ik machtig interessant. En gaandeweg werd dat ook steeds meer filosofisch. Dus de grotere vragen des levens, wie ben ik inderdaad en wat kom ik hier doen?
Ja.
En zo verder ben ik eigenlijk in onderwerpen gedoken... die je konijnenhollen kunt noemen, hè? Rabbit holes,
ja.
Die veel groter zijn dan al die voorgaande onderwerpen, zoals spiritualiteit en het UFO-fenomeen en vrije energie en dat soort zaken. En van vrije energie heb ik als het ware mijn passie en mijn hobby gemaakt.
Nou, kan ik me voorstellen dat jij als klein jongetje, want ik heb even op je website gekeken, ook voor de andere mensen, energyabundance.nl, dan zie ik daar bij missie, geloof ik, zo'n kamer met allerlei apparatuur.
Ja.
Was het dus zo dat je gewoon als jong jongetje eigenlijk al bezig was om allerlei dingen bij elkaar te zoeken en eigenlijk te onderzoeken wat voor mogelijkheden dat zou geven?
Nou, dat valt eigenlijk wel mee, want de kamer die je daar ziet op die foto, dat is eigenlijk pas sinds een jaar of anderhalf. Dat is een laboratoriumpje wat ik bij elkaar heb verzameld inderdaad om echt onderzoek te kunnen doen naar vrije energie. Oh ja, daar is hij. Ja.
Ja. Ik denk, ik gooi het er direct maar even bij. Hartstikke goed.
Ja.
Kun je
daar ziet is een apparaat, een reproductie waar ik mee bezig ben. In de zin van solid state vrije energie. Daar kunnen we straks misschien nog wel wat over vertellen.
Oké. Okay. Ja, maar dat is wel leuk dat je de mensen straks even vertelt, want waar kijken we hierna?
Ja, ja.
Is dit jouw kamer?
Ja, dit is nu mijn werkkamer waar ik hiermee aan de slag ben, inderdaad. Ja.
En doe je dat helemaal alleen?
Ja, vooralsnog wel, maar er zijn ook wel mensen die in dit veld ook samenwerken. En ik heb in mijn netwerk onderhand best een aantal mensen die hier ook mee aan de slag zijn. En dus we wisselen wel regelmatig informatie uit om dit verder te brengen.
Ja.
Ja.
Ja. Want je bent, ja, in feite ben je niet alleen begonnen, hè? Want je deed het samen met een naamgenoot. Die qua naam lijken jullie heel erg op elkaar.
Ja, klopt, Casper.
Ik doe heel verward.
Ja, dat is begonnen in 2019. Toen ontmoetten wij elkaar op het Global Breakthrough Energy Movement Congres.
Okay.
Dat is een hele mond vol, maar dat is eigenlijk een congres, internationaal congres, waar heel veel wetenschappers en invloedrijke mensen in het veld van vrije energie samenkomen om hun kennis te delen en om het veld van bewustzijn te vergroten. Mm-hmm. En dat was destijds, was dat in Breukelen en het is ook wel eens ergens anders, hè? In de States is het ook internationaal geweest. Maar er zijn een aantal Nederlandse initiatiefnemers die het toen naar Nederland hebben gebracht. En het was heel mooi om zoveel mensen in levende lijven te zien die dit echt hebben meegemaakt. En die dus al jaren hier aan werken. En dat is de plek dus waar Casper had ontmoet. En vanaf dan was het een klik. En toen dachten we, ja, we moeten hier iets mee doen. En dus het eerste initiatief zou zijn geweest een documentaire over vrije energie. Omdat Caspers achtergrond die van filmmakerij was. Hij was een filmmaker. En dat bleek een iets te ambitieus plan in de coronaperiode. Want toen brak natuurlijk corona aan en dat was een groot fiasco. Op alle vlakken. En uiteindelijk ben ik mezelf meer gaan interesseren in de techniek zelf. Dus hoe kan ik zelf onderzoek doen, technisch onderzoek naar vrije energietechnologie. En dat is ook mijn achtergrond. Dus ik heb uiteindelijk biomedische technologie gestudeerd. En daarna een deel van de opleiding technische natuurkunde. In de richting van nanotechnologie. Dus mijn achtergrond is altijd technisch geweest.
Zo zo.
Ja.
Nou, heb je meer achtergrond dan ik.
Ik ben blij. Ja, nou, ik moet zeggen, dat zegt niet heel veel hoor, voor de rest. want dat papiertje, daar doe ik natuurlijk niet veel meer mee. Nee, maar het heeft wel geholpen in de vorming om op een technische, zowel als een intuïtieve, spirituele manier te kijken naar deze technologieën.
Oké, nou heb je dat gedaan. Wat is nou op dit moment iets waarvan je zegt van dit kan eigenlijk op een zeer snelle en zeer goedkope manier worden geactiveerd of worden gebruikt? Wat zou je dan als voorbeeld noemen?
Ja, er zijn intussen veel voorbeelden te noemen. Eén voorbeeld dat heel prominent is en zelfs in het nieuws is geweest ook, is dat van Maxwell Chikumbutso. Dat is de Zimbabwean die een uitvinding heeft gedaan. Die noemt hij de Green Power Machine. En dat is als het ware een soort zeecontainer. Een solid state vrije energieapparaat, dus zonder bewegende onderdelen, dat behoorlijke output aan elektrische energie kan leveren, constant. Echter is deze man intussen ook al 2 keer vergiftigd en in het ziekenhuis terechtgekomen. Dus de weerstand jegens hem is behoorlijk. En ik heb af en toe sporadisch contact via mail en Instagram met hem. En hij zit in zwaar weer en hij kan niet zomaar de technologie vrijgeven. Maar de technologie zoals hij staat is natuurlijk heel veelbelovend.
Ja.
Dus het is een beetje koffiedik kijken hoe ver dit gaat komen. Maar dat is een van de technologieën die het echt zou kunnen zijn voor de wereld.
Ja. Hij is dus een van jouw inspirators. Wat was je grootste inspirator? Komen we dan uit bij Tesla?
Ja, nou dat is absoluut, absoluut Tesla. Want Tesla kun je eigenlijk zien als de voorvader van deze hele beweging. In ieder geval in de moderne geschiedenis. Hè? Omdat we kunnen er eigenlijk bijna vanuit gaan dat vrije energie aan zich, dat al heel lang bestaat. Veel langer dan wij denken. En sterker nog, dat het hele universum praktisch gezien werkt op vrije energie.
Ja.
En daar kunnen we ook nog verder op ingaan. Maar hè, dus vrije energie is meer een staat van zijn van het hele universum dan een technologie die wij met ons vernuft hebben uitgevonden.
Nou, daarom ben ik ook zo blij dat je bij ons te gast bent. Want uiteraard werken wij met die energie door middel van de Schumann-resonantie en de hartslag van de aarde.
Ja, heel mooi.
Jij kent Frank Bonte uiteraard. Ik vermoed ook echt wel dat hij erbij is. En anders luistert hij vanavond later waarschijnlijk wel. En eigenlijk heb ik met Frank Bonte vanaf ongeveer zo'n 2003... eigenlijk overal hebben we gekeken van wat is er? Zijn er apparaten die al werken en dergelijke?
Ja.
En ja, dan kwamen we toch altijd net even bij het punt van de kennis is er, maar het is er nog net niet.
Ja, klopt. En dat zien we eigenlijk nog steeds. Mm-hmm. Als in, er zijn steeds meer mensen mee bezig. En dus het veld van bewustzijn, als we het even in die trant pakken, wordt steeds groter. Ja. En dus je ziet het als het ware als een ijsberg. Boven het topje van de ijsberg, dat zijn de mensen die op de voorgrond staan. Met een apparaat of met een bedrijf, die zitten dan ook wel echt in zwaar weer. Maar je hebt ook mensen natuurlijk, en dat is het grootste deel, die onder de waterlijn, onder de radar, als het ware, te werk gaan. Mm-hmm. En dat soort mensen, dat zijn er ook heel veel, of nog meer dus eigenlijk. En die hebben vergelijkbare weerstanden. Dus op een of andere manier lijken we te moeten wachten als het ware totdat het collectieve veld, het collectieve bewustzijn, ver genoeg is voor een massale disclosure.
Dat is precies waar het op dit moment echt om gaat, Karsten. Dat het bewustzijn van de mensen zo snel mogelijk omhoog gaat.
Ja.
En dat je natuurlijk op dat moment, je benoemde het al in het begin even, dat je eigenlijk ja, ook bezig bent van wie ben ik?
Ja.
Ja, en dat vaak komt er dus bij die basis uit.
Absoluut. Ja, nou wat... sterker nog, dat met al deze dingen, met het UFO-fenomeen en met buitenaards leven en de kern van spiritualiteit aan zich, waar vrije energie ook naar wijst, is wat zijn wij überhaupt? Hè? Wat komen we hier doen?
Ja.
Ja.
Nou ja, dat, ja goed. Nou ja, ik ben een UFO-meldpunt en... Ja, ja, nou ja, daardoor heb ik die kennis een beetje mogen ontvangen. Wat we hier doen en wie we zijn. En ja, wie we zijn beings of frequency. En ja. dat heb ik ook altijd met Frank Bonte bekeken. Zo van mensen die met vrije energie bezig waren. Dat we eigenlijk ook keken van, zitten die mensen zelf eigenlijk al in die trilling. Waarbij eigenlijk gevoelsmatig de informatie en de kennis naar je toe komt vanuit het zelf.
Ja, precies. En hoe heb jij dat ervaren met Frank Bonte of met anderen?
Nou ja, wij hebben natuurlijk constant de afgelopen... Nou ja, vooral in het begin, vanaf 2003 tot 2012 ongeveer, denk ik. Alles behoorlijk op de voet gevolgd met meerdere mensen.
Ja.
Wij hadden natuurlijk op dat moment ook een laboratorium in Maastricht. Waar we bezig waren met, ik geloof dat het convectoren heette, maar daar kan ik fout in zitten. De Joe-cel, wat jou natuurlijk ook wel bekend is. En, de apparatuur die jij net op de foto hebt laten zien. Ik weet dat het werkt. Ik ben niet de technische man en ik ben ook niet de wetenschapper op dat gebied.
Ja.
Maar ik weet wel dat inderdaad de basis, ook om deze techniek te ontwikkelen, dat natuurlijk de Schumann-resonantie en je daarmee koppelen met dat bewustzijnsveld je op dat moment gewoon naar de oplossingen toe leidt.
Ja. En ik heb wel wat, ik heb een klein beetje kaas gegeten, zeg maar, van de Schumann-resonantie. En ik heb het ook net nog even erbij gepakt. Maar kun jij daar misschien meer over vertellen? Want ik ben daar nog relatief nieuw in eigenlijk. En ik ben er wel benieuwd naar.
Nou, ik nodig je bij deze eigenlijk uit om een van de cursussen mee te maken.
Ja.
En dan ben je gewoon mijn gast. Want dat kan ik niet in een paar tellen gewoon eigenlijk. Ik kan dat wel uitleggen. Je zegt het al, om ons heen is vrije energie in de ether. En waar krijgen we die energie vandaan? Vanaf de zon en vanuit de kern van de aarde zijn wij erachter dat eigenlijk alle mensen zijn aangesloten, alle mensen, alle planten, alle dieren zijn aangesloten op de kern van de aarde.
Ja.
Dat is levensenergie. Ja. Alleen de mens is de verbinding met de natuur kwijtgeraakt. En er is bepaalde beïnvloeding gekomen, waardoor mensen niet meer bij de absolute waarheid konden komen. Wij kwamen op een bepaald moment in bezit van de afbeelding die achter mij hangt. Dat is een plaatje die stond in bepaalde universiteitsboeken. Afdeling biologie, ook bij de Leidse Universiteit. En op dit plaatje, dat is kenmerkend, daar staat iets op wat op de andere plaatjes waar de chakras op staan eigenlijk niet wordt vermeld. En dat is de energie. De vortex naar de kroonchakra en de levensenergie, de vortex eigenlijk naar je basischakra.
Juist. Ja.
Dat is weer belangrijk, dat mensen dus weer eigenlijk gaan ontdekken en leren hoe die chakra's eigenlijk werken. En als ze al die chakra's en de mensen die je op dit moment allemaal ziet, dat zijn allemaal mensen die daaraan hebben gewerkt om die energie weer op orde te krijgen.
Ja.
Het punt is ook, je koppelt je met de hoogste energieplekken. Dus dat betekent ook dat je op dat moment je cellen activeert. Dus zelfherstelende vermogen activeert. Je DNA activeert.
Ja.
Je aura of elektromagnetisch veld activeert. Waardoor je ook direct je beschermt eigenlijk tegen alle lagere frequenties. En daardoor in een ander bewustzijn stapt. Wat jou direct bepaalde nieuwe inzichten en kennis geeft.
Ja.
En dat is wat we met elkaar mochten ontdekken. Dat is ook uiteraard als UFO-meldpunt. En het contact wat we hebben gekregen, is mij dit ook uitgelegd door onze vrienden vanuit het universum. Waarvan ik weet dat de meesten er dus net zo uitzien als jij en ik.
Ja, precies. En kun je iets vertellen over de frequentie? Want er wordt vaak gezegd, hè, dus dat de frequentie rond de 7,83 hertz ligt. En dat die misschien zelfs stijgende is.
Nou, Saskia Bosman is er waarschijnlijk ook bij. Dat weet ik niet, vanavond. Ik kwam achter de term Schumann-resonantie. Voor veel mensen die nu meeluisteren, die hebben dat verhaal al even van mij gehoord. Maar ik zal het even kort vertellen. Ik kwam achter de term Schumann-resonantie op een Amerikaans vliegveld. In Engeland, ik ben op de vliegbasis geweest waarvan bekend was dat de kernwapens die er waren door objecten onschadelijk zijn gemaakt.
Juist, ja.
Daar kwam ik altijd een mannetje tegen met zijn auto vol met apparatuur. En ja, het was rond 1997, in de tijd dat de Stealth, de F-117, begon te vliegen en dat een beetje bekend werd. En dat hij op een bepaald moment, ik hem weer groette en dat hij zei, nou, er is wel wat gaande, want de hele militaire wereld en de wetenschap is in paniek. Nou, ik wist bij God niet waar die man het over had, maar toen vertelde hij, de Schumann-resonantie, die had zijn vaste waarde verloren.
Oh ja.
Ik kwam uit Engeland weer terug, internet was er net gekomen en op dat moment ben ik op Schumann-resonantie gaan googlen en kwam toen uit bij een wetenschappelijk stuk van het blad Nexus. En daarin stonden direct eigenlijk de termen die mij aanspraken. En ben het verder gaan onderzoeken. Samen met meerdere mensen hier in het noorden van het land. En zo kwam ik in 2002 eigenlijk voor de eerste keer in contact met Saskia Bosman. Waarvan ik heel fijn vind dat we daar een samenwerking mee hebben. Dat is de wetenschapper die inderdaad de Schumann-resonantie heeft onderzocht op bepaalde plekken. En ook kon bevestigen dat inderdaad de vaste waarde van 7,83, dat er af en toe pieken in zaten.
Ja, ja.
Nou, die pieken die kun je weer relateren aan het feit dat wij op een bepaald moment met ons zonnestelsel in de fotonengordel kwamen.
Ja. Ja.
Dus op het moment dat wij de fotonengordel binnenkwamen, dus ja, dan is het eigenlijk wel heel logisch dat die Schumann-resonantie op dat moment inderdaad een beetje gaat stuiteren.
Ja, ja, ja. En dat heeft vervolgens weer invloed natuurlijk op het leven en misschien zelfs het bewustzijn wat hier op aarde is.
Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het trilde ons min of meer een beetje los. Want op het moment dat de Schumann-resonantie inderdaad nogal heftig tekeer gaat, dan heeft het ook bij mensen geeft het ook bepaalde fysieke klachten.
Ja.
Emoties, hoofdpijn, noem maar op. Van alles komt op dat moment naar voren. En dat kun je ook weer terugvinden als de zogenaamde ascensieverschijnselen.
Juist, ja. Ja, heel interessant is dat.
Ik zou je heel graag uitnodigen, want als jij zo om je heen kijkt en bij ons op de schermen kijkt, dan zie je wel dat op dit moment jouw publiek, en ik weet niet hoe dat normaal bij jouw presentaties is, over het algemeen wat ouder is dan jij.
Ja, meestal wel.
Is dat zo? Ook op andere presentaties?
Ja, eigenlijk bijna altijd. Er zijn maar weinig leeftijdsgenoten, zelfs in de regio van de 30, 40, zeg maar, die hierin geïnteresseerd zijn, grappig genoeg.
Ja, want daarom ben ik namelijk ook heel erg blij dat je bij ons te gast bent. Omdat wij natuurlijk ook hebben gezien hoe die ontwikkeling is gegaan. Kijk, toen ik werd geboren, toen was er nog niet eens televisie. En toen jij werd geboren, werd je eigenlijk direct achter een scherm geboren.
Ja.
Zo kun je het eigenlijk een beetje zien. En we hebben natuurlijk vooral gezien wat de ontwikkelingen die er waren. UMT, hè, we begonnen met 3G, UMTS. We hebben in 2008 gezien dat wifi kwam. En dat zag ik eigenlijk al als een lockdown voor de wereld. Hoe gek het ook is. Want eigenlijk begonnen we op dat moment. Kwamen we in het hele spel uit van artificial intelligence.
Ja.
En dat is op dit moment iets wat natuurlijk toch veel mensen aan vastzitten. Zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben.
Mm-hmm.
En dat is niet iets om je direct grote zorgen over te maken, wat heel veel mensen wel doen. Want het is voor ons ook weer een leerproces om te ontdekken dat wij zelf eigenlijk meer zijn dan AI. Want wij hebben gevoel en liefde.
Ja, uiteraard.
Wij hebben onze eigen keuzes. Alleen de keuzes met AI, daar zul jij ook van op de hoogte zijn. De gedachten worden opgevangen en je krijgt door bepaalde algoritmes je een bepaalde realiteit toegeschoven, die niet overeenkomt met de realiteit.
Ja.
En uiteraard onvolledig is. En want dat zul jij waarschijnlijk bij je leeftijdsgenoten ook wel ontdekken.
Wat precies?
Nou, dat ze zich met totaal andere zaken bezighouden, omdat je natuurlijk ook al wel aangeeft dat jouw publiek over het algemeen ook uit wat ouderen bestaat.
Ja, dat klopt. Ja. En dat heb ik ook nooit kunnen verklaren wat dat betreft. Want ik vond het natuurlijk zelf maar vreemd dat de issues die ik heel dringend vond, hè, dus bijvoorbeeld het gegeven dat buitenaards leven bestaat en dat we er misschien zelfs al mee interageren op allerlei levels, dat zo veel implicaties heeft, maar dat er eigenlijk gewoon de schouders worden opgehaald bij heel veel mensen.
Ja, dus dat is heel
bijzonder. Dat feit alleen al, dat vond ik wel vreemd.
Ja, we zitten natuurlijk met een soort sluier en die sluier is angst en zorgen en stress en armoede en noem maar op.
Ja, schaarste.
Door mensen dus, ja, dat kun je de sluier noemen tussen de vierde en de vijfde dimensie. Zo kun je dat gewoon zien. En ja, wat er op dit moment natuurlijk gebeurt op deze wereld, is amper te bevatten.
Ja.
Maar wat we ons ook niet realiseren, is eigenlijk ook, je noemt het ook, ja, buitenaards leven. Ja, wat is eigenlijk buitenaards leven? Mm-hmm. Wij zijn allemaal gekomen vanuit het eerste begin, vanuit de bron. We zijn allemaal bewoners van het universum. En hebben dit leven of meerdere levens gekozen om hier op aarde te zijn.
Ja.
En als je vooral naar die keuze toe gaat, waarom wij op dit moment op deze plek zijn, dan wordt het heel interessant. Want dan komen we er dus achter, en daar ben ik als UFO-meldpunt natuurlijk achter gekomen, dat ik met heel veel mensen in contact, en dat gaat niet om tientallen, dat gaat ook niet om honderden, maar in de afgelopen jaren duizenden, mensen in contact ben gekomen die absoluut zeker weten dat ze vanaf een andere planeet hier zijn geïncarneerd.
Ja.
En dat ze hier een bepaalde missie hebben.
Juist, ja.
Dus dat is bijzonder. Als je dat eerst hoort van één of twee personen, dan leg je dat naast je neer. Maar middels de Schumann-resonantie ben ik met talloze mensen in contact gekomen die dus met name op het moment als die energie weer stroomt, en die inzichten weer binnenkomen, ja, je DNA weer geactiveerd wordt, weer bij de herinneringen kunnen komen wie en wat ze zijn.
Ja.
En wat we hier gaan doen. Dus ik ben echt heel blij, want wij hopen vooral de komende tijd ons wat meer op de jeugd te richten. En dat willen we ook met name gaan doen met muziek via 32 hertz. We hebben ook een fijne samenwerking met Geert Huinink. Daar hebben we hele mooie plannen mee om inderdaad iets te creëren wat puur op muziek gaat, met de juiste frequenties, met beeld en met expressie. Dus eigenlijk zonder woorden mensen ook meenemen in een ander bewustzijn.
Ja, heel mooi. Interessant.
En want dat met name dit voor de jonge mensen.
Ja.
Want die zijn beeldschermen gewend. Dus op dat beeldscherm moeten we datgene tonen wat hun op dat moment zo goed mogelijk aanspreekt.
Ja.
En daarvoor ja, hebben we op dit moment, ja, zoeken we natuurlijk vooral het contact met de jonge, wakkere mensen die inderdaad het verschil weten tussen universal intelligence en artificial intelligence.
Nou, die eerste term is denk ik nog niet zo heel wijd verspreid. Maar we kunnen denk ik wel, juist omdat artificial intelligence de kop opsteekt, het contrast daarmee zien. En ik denk dus dat het juist daardoor goed is, uiteindelijk.
Ja.
Dat deze crisis in onze externe wereld zich zo opdoet, omdat het dan automatisch wijst naar wie wij echt zijn. Wat wij wel zelf zijn.
Ja, dat is ook fijn. Wat ik bij jou zie, is dat je natuurlijk een bepaalde conclusie hebt genomen en ook de verantwoordelijkheid neemt om naar voren te stappen. En dat is ook iets wat ik wat ik op dit moment ook eigenlijk hoop dat heel veel mensen inderdaad die stap ook nemen. Zeker voor onszelf, maar ook zeker voor onze kinderen, voor het hele ecosysteem en voor de hele planeet.
Ja.
De verantwoordelijkheid nemen, waar gaat het op dit moment om? En dat is ook hetgene wat wij doen, dat we ons alleen richten op de oplossingen.
Ja.
En dat vind ik dus ook, dat zie ik ook bij jou. Want ja, wat is nou bijvoorbeeld jouw missie?
Ja.
Hoe zie jij jouw missie?
Dat is wel, daar wilde ik net inderdaad iets over zeggen. Omdat mijn missie voelt als iets dat nou ja, om maar even te zeggen, iets dat dit voertuig doet in de externe wereld, bewerkstelligt. En dat is in de breedste zin het verbinden van wetenschap en spiritualiteit. Zoals dat twee takken zijn geworden over de laatste 300 jaar. Daarvoor was het overigens niet gescheiden. Maar nu komen we er weer achter dat het nooit gescheiden is geweest van elkaar, wetenschap en spiritualiteit. Met name door de nieuwste natuurkunde. Dus als je kijkt naar de kwantumfysica, daar ben ik heel erg in geïnteresseerd.
Ja, super.
Dan wordt het heel duidelijk dat die twee eigenlijk nog altijd dezelfde doelstelling nastreven. Namelijk, wat is de waarheid?
Ja.
En wat zijn wij? Wat ben ik? Wat is het ik? En dat is essentieel, spiritueel, zowel als wetenschappelijk.
Ja.
En dat uit zich dan in de manier waarop we met elkaar samenleven en de technologieën die we gebruiken en de mogelijkheden die we kunnen creëren. Dus dat is als het ware de uiterlijke manifestatie. Maar als je dan het hebt over het bewustzijn, dan wordt het al heel snel non-duaal, zou ik zeggen. En dan is er geen missie. En dan is er niks te bereiken wat dat betreft. Alleen maar te ontdekken dat wat we al zijn, is al dat wat we zoeken.
Ja, want dat is het. Want als jij weer ontdekt wie je bent, dan wordt die creatiekracht weer geactiveerd. En dan rolt het als het ware op een organische wijze uit je.
Ja, en je kunt dat de Tao noemen. Of je kunt dat de weg van God, of hoe je het ook noemen wilt. En dat is eigenlijk hetgeen me nu het meeste inspireert. Omdat je eigenlijk alleen vanuit die staat het leven kan laten ontvouwen zoals het de bedoeling is. Dan is er niet eens per se meer een keuze om te maken vanuit de mind. Maar dan wordt de keuze gemaakt in harmonie met de rest van het universum, als het ware.
Ja, nou ja, eigenlijk weet je al wel wie je bent. Je bent er een onderdeel van. En,
en wij zijn niet verschillend. Wij zijn gelijk daarin.
Dat zijn we ook. Ik kan me voorstellen dat er op dit moment bijvoorbeeld even wat vragen zouden kunnen komen van mensen. Dus mochten de mensen nu even vragen hebben, denk er even over na. Want er is ook straks even de mogelijkheid om vragen te stellen aan Karsten. Ik zeg er wel bij dat we het niet zo doen als 2 weken geleden. Dat we een energy update hadden van 7 tot 8, maar dat het uitliep tot 10:30. Dat doen we dus niet. We stoppen wel ongeveer om 8 gewoon even met de opnames. Dat doen we altijd, Karsten. Daarna is er altijd nog een na-update, waarbij je ook nog even met mensen kunt gaan praten. Maar wat ik ook heel fijn vind, is dat jij ons gewoon heel regelmatig gewoon ook op de hoogte blijft houden van de ontwikkelingen.
Ja,
want
okay.
Wat wij op dit moment volledig claimen, is dat we het nieuws zijn.
Ja,
en
dat zeg ik.
Het nieuws waar wij nu mee bezig zijn, op dit moment het meest essentiële nieuws is wat de mensen dienen te krijgen.
Ja,
ik hoop dat je daarmee in kunt stemmen.
Ja, zeker. Ja,
want dat is
ik zag het al op jullie website. En daar ben ik het mee eens. Uiteindelijk moet je zelf je onderzoek doen. En dus uiteindelijk zelf het nieuws zijn. Dan moet je wel zelf je onderzoek doen.
Ja. Ja, het klinkt altijd zo gek. De oplossing zit in jezelf. Maar inderdaad, als je weer weet wie jezelf bent. En helaas is deze kennis bij de mensen weggehaald. En uiteraard draait het om geld, want als iedereen op dat moment al jaren geleden deze kennis had opgepakt en het was uitgelegd, dan was er waarschijnlijk niet eens een farmaceutische industrie geweest. Want we kunnen daadwerkelijk ons zelfherstellend vermogen activeren. En als we goed bij de les blijven en de mensen die weten wie ze zelf zijn en hoe het functioneert, ja, dan kun je volledig in balans houden, het overzicht houden. En dan heb je eigenlijk ook altijd een soort helikopterview over wat er op deze wereld gebeurt.
Ja.
Ik ga even, er komen vragen. Oké, Vera. Hallo.
Hi. Hallo Karsten. Leuk dat je hier bent. Mijn vraag is eigenlijk, jij noemde in het begin dat je ook onder andere geïnteresseerd was, en misschien nog bent, in de technologie van de wapens. Hoe pas jij dat in dat geheel waar je nu net over hebt, filosofie, spiritualiteit en techniek?
Ja, een hele leuke vraag. Nou, in de eerste instantie zou je natuurlijk zeggen dat is niet te rijmen. Maar ik vond, ja, er zitten wel meerdere lagen aan. Omdat ik vond het vanuit het technische aspect altijd heel interessant hoe wapentechnologie werkte. En dat kan ik niet verklaren. Dat is gewoon een interesse, een nieuwsgierigheid. Dus ik wilde alles weten. Ik wilde alles weten van hoe de wapens werkten en hoe je ze dan moest herladen en uit elkaar halen en in elkaar zetten. Dus dat vond ik technisch gezien heel interessant. En later kwam ik erachter dat er ook een deel in mij is, een soort, ja, als je het op Jungiaanse manier moet zeggen, een krijgerarchetype, als het ware. Een onderdeel van mijn psyche die überhaupt het leger en het soldaat zijn en het strijden voor iets heel nobel vindt, heel interessant. Dus dat leeft ook wel echt. Als ik dat zo observeer, dan gaat mijn hart daarvan branden, als het ware.
Ja.
En dan kunnen we dat natuurlijk weer nog breder trekken van wat is dan strijd? Hè? En is strijd en geweld überhaupt nodig in de wereld? Nou, als we kijken in deze werkelijkheid, in de dualiteit, is strijd onderdeel van de werkelijkheid, als het ware. Hè? Er moet als het ware oorlog zijn om bepaalde systemen te laten functioneren. En ja, goed versus slecht, wit versus zwart. Goed ja, versus kwaad dus, licht versus duister. En uiteindelijk is dat niet nodig als we ons realiseren dat de werkelijkheid non-duaal is. Dus dat we niet die strijd hoeven te leveren. Mm-hmm. Dat je je niet hoeft te identificeren met een archetype dat wil overwinnen ten opzichte van anderen. Ja, en toch zijn de waarden die daarin zitten, dus dan kom je toch weer even terug van daadkracht en respect en missiegerichtheid, doelgerichtheid. Dat zijn wel waarden die we mee kunnen nemen en die we alsnog kunnen gebruiken in deze wereld om te leven en om vooruit te komen. Dus er zijn verschillende lagen erin, zou ik zeggen.
Ja, mooi zoals jij de, wat ik dan even noem, positieve lagen daarin ziet om vooruit te komen.
Ja.
Ja. Dankjewel.
Dus de wapens aan zich om mensen te doden, dat is natuurlijk in principe niet goed, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Maar dat is nog steeds relatief gedacht vanuit een perspectief van wat is goed en slecht. Alsof wij met onze mind dat kunnen begrijpen. En dat is eigenlijk niet waar.
Ja, die nieuwsgierigheid die komt natuurlijk ergens vandaan. En datgene wat jij benoemt, dat had ik als kind eigenlijk ook. Ik was echt volledig altijd bezig eigenlijk met die hele oorlogsmachine. Dat volgde ik. Ik had er ook ongelooflijk veel literatuur van in huis. En ja, ik heb daar de inzichten door gekregen. Waar kwam die interesse vandaan? Want als kind begon ik op 5-jarige leeftijd vliegtuigjes te sparen uit de Eerste Wereldoorlog. Waarom ga je dat doen? Omdat je er een herkenning bij hebt.
Ja, precies.
Dus ik weet nu, en dat weet je ook, dat is op een bepaald moment je innerlijke weten, dat ik in een vorig leven piloot was.
Ja.
Ik zou in dit leven weer piloot worden.
Ja.
En dat wat jij nu vertelt, dat herken ik heel erg.
Yes.
Want ik ben nu 73, dat is de hel. Omgedraaid, dat ben jij. Er zit nog 10 jaar verschil in. Maar dan ben je met dat soort onderwerpen bezig. Want je bent eigenlijk op zoek, dat ontdekte ik ook, naar je verleden. Waar komen die interesses terug? En op een gegeven moment, als je weer weet wie je zelf bent, dan vallen al die puzzelstukjes eigenlijk op zijn plek.
Ja, precies. Ja. En dan is er ook geen sprake meer van dat is goed of dat is slecht, maar dan integreert het zichzelf tot een eenheid.
Kijk, en strijd, tuurlijk, zo dacht ik ook op jouw leeftijd. Want we liepen met spandoeken in Amsterdam tegen de Vietnamoorlog en tegen de kernraketten.
Ja.
En op dat moment was je eigenlijk ook nog met strijd bezig. Op dit moment weten we ook dat het beste is dat je eigenlijk de oplossingen en de mensen in het nieuw bewustzijnsveld zet, kennis brengen zonder strijd.
Ja.
Dat is op dit moment de beste methode, denk ik. Want overtuigen, dat zie je, dat werkt ook niet. Het moet gewoon heel organisch, het moet vloeien.
Juist, ja, mee eens.
Ik ga even naar Karin, de volgende vraag stellen. Hi, Karin.
Hoi, Karsten en allemaal. Ik vroeg me af, je hebt ook interesse in het buitenaards leven. Hoe is dat ontstaan? Kun je daar iets over zeggen? En heb je zelf ook dan bijvoorbeeld ervaringen daarmee gehad?
Ja, dat is eigenlijk gelijktijdig ontstaan toen ik ongeveer 18 was. Toen ik in al deze onderwerpen heel erg geïnteresseerd raakte. Ik vond altijd het paranormale interessant. Dus dat zijn de mysterieën die de wetenschap überhaupt niet kan verklaren. Dus ook geestverschijningen en zo. Dat was allemaal, vond ik als kind al heel interessant. En op een gegeven moment werd dat meer werkelijkheid. Omdat ik erachter kwam dat er dus echt onderzoek naar is gedaan. Niet halfbakken Jan met de pet die zegt ik heb iets gezien. Maar er is dus daadwerkelijk onderzoek gedaan naar hoe dit mogelijk is. En dat gold ook voor het UFO-fenomeen. Of misschien zelfs vooral voor het UFO-fenomeen. Omdat er gewoon heel veel documentatie over is. En ooggetuigenverslagen, radardata zelfs. Dus toen ik daarachter kwam, toen werd dat gewoon zo klaar als een klontje. Dat er al heel lang contact is. En ook waarschijnlijk al veel langer dan überhaupt deze documentatie is gestart.
Ja. Vanuit de tijd van de Homo erectus. Dat kunnen we al zien aan de grottekeningen die er zijn. Dus dat,
ja, dat is zijn interessant. Altijd er zijn soort, inderdaad van dat soort aanwijzingen. Dat er al, zolang als wij weten überhaupt, dat er al contact is geweest.
Ja. Ja.
Ja, dankjewel.
Ja, het is maar goed dat contact er is. Dat kan ik je verzekeren, want dat is voor velen van ons de reden dat we hier nog zitten.
Ja.
Absoluut. Want met de begeleiding die we hebben gekregen, die echt werkelijk wat amper te bevatten is, ja, dat is echt geweldig. En het is ook heel rationeel. Er is ook niets zweverigs aan, in feite. Hoe wij wel zo worden bekeken, maar
En vanuit het militair-industrieel complex komen dan de verhalen inderdaad dat we op zijn minst zijn behoed voor kernoorlogen.
Oh, ja. Zeker.
Er zijn ook documenten van en ook vele ooggetuigenverslagen. Maar zoals jij al zei, Anton, dat er meerdere malen over de hele wereld kerninstallaties zijn gedeactiveerd.
Ja.
En ook zelfs raketten die in operatie zouden worden gebracht.
Ja, meneer Salas, dat is een van de mensen die daar, kolonel Salas, van een kernwapenlanceerplatform in Amerika. Die man heb ik in 2012 gesproken. En je hebt Robert Hastings.
Mm-hmm, ja.
Als je op die naam gaat googlen, dan zie je ook welke op hoeveel plaatsen over de wereld kernwapens eigenlijk constant werden beveiligd. En dat was ook heel bijzonder, dat op het moment dat Trump toen nog aan de macht was, dat hij naar Kim Jong-un toe ging en Kim Jong-un met zijn kernwapenprogramma was gestopt. En het was heel bijzonder dat Trump in een interview vlak daarna, wat uiteraard niet op de televisie is uitgezonden, maar wat er wel is, werkelijk zei dat het hele kernwapenprobleem binnenkort geen issue meer zou zijn. En uiteraard, de president van Komuk hier, dat is ook iemand die aan de Kaspische Zee, dat is ook de voorzitter van de Wereldschaakbond. Ja, uiteraard is Kim Jong-un wist op een bepaald moment dat kernwapens niet meer konden worden ingezet. En dat zijn kernwapens ook niet. Ja. Dus er zit een heel bijzonder verhaal achter en de waarheid gaan we wel in ieder geval achterhalen. Maar dat we zijn beschermd is zo klaar als een klontje. Dat weet ik 100% zeker. Paul, en jij ook.
Ja, inderdaad. Goedenavond, Karsten. Heel blij dat je hier bent. En ook vanuit België is er heel veel respect voor jouw werk. Ik kan trouwens voor iedereen hier jouw boek ook aanbevelen. Het is een kleiner boekje, maar zo duidelijk geschreven en vanuit een wijsheid die we nu ook horen. Dus echt, dank u wel daarvoor.
Dank je wel.
Graag gedaan. Ik heb maar een klein vraagje voor jou. In jouw boek maak je ook melding dat Tesla ook iets over de Schumann-resonantie heeft ergens geplaatst. Weet je daar iets meer over? Want dat is ook wel belangrijk als zo iemand zoiets al zegt. Hè?
Ja, dat klopt. Ja. Dat is een goede vraag. En voordat we dit gesprek ingingen, probeerde ik me ook even te herinneren waar ik dat had gevonden. En als ik me goed herinner, heeft hij ergens in zijn notities aangehaald dat de Schumann-resonantie kan worden gebruikt in een elektrisch oscillerend systeem, om dus in resonantie te komen met het elektromagnetisch veld van de aarde. En omdat, juist omdat Tesla gebruik maakte van de aarde als het ware als een condensator, dat wil zeggen een opslagreservoir voor elektrische energie, is het logischerwijs aan te nemen dat het moet resoneren met zijn eigen elektrische systeem. Dus het is ook logischerwijs, zou je kunnen zeggen dat de Schumann-resonantie aanwezig zou moeten zijn in zijn elektrische systeem. Alleen kan ik het niet bevestigen, want heel veel verder heeft hij daar naar mijn idee niet over gezegd. Ik heb er niet veel over kunnen vinden.
Hij wist natuurlijk niet van de term Schumann-resonantie, dus hij heeft er sowieso een andere benaming van gehad. Maar hij wist al dat hij die vrije energie uit de ether kon halen.
Ja, en dat deed hij voor zover ik weet, dus via de aarde. Hè? Omdat de aarde dus ook een vrije energiesysteem is, in principe. Hè? Ja, net als op elke schaal in het universum wordt er gebruik gemaakt van vrije energie. Zowel op galactische schaal, als op de schaal van het zonnestelsel, als op de schaal van de aarde, en dan individuele organismen, en dan op de celniveau, en dan op atomair niveau. Dus op elk niveau vindt dat proces plaats. En op de schaal van de aarde trachtte Tesla die energie te benutten om die rond te sturen, rond de hele aarde.
Ja, hij gaf op dat moment al aan dat hij in feite de hele aarde van vrije energie kon voorzien.
Juist, ja.
Ja, heel bijzonder. We kennen allemaal de Tesla Tower waarschijnlijk wel. Ik zal nog even jou, want er zijn ook vragen. Nee, ik ga eerst nog even, sorry, had ik nog even dat handje niet gezien. Was dat het, Paul?
Ja, denk het wel. Ja.
Oké, je weet ook dat, ik kom bij jullie met Peter Vreken, maar Karsten komt ook bij jullie.
Ja, dat klopt.
Oh, schitterend. Dus. Daar kijken we naar uit.
Okay. Hartstikke leuk. En misschien nog even voor de leuk. Ik heb hier het boekje waar je het over hebt. Ik heb dus het boekje geschreven voor de mensen die dat niet weten. Energie in overvloed. En ik zag het linkje al voorbij komen in de chat. Maar dat is het boekje waar...
Energie in overvloed.
Waar jullie het over hebben. Dus dat is deze.
Ja.
Het valt even weg. Maar de mensen kunnen gewoon energyabundant.nl. En dan kun je het boek gewoon zien.
Ja,
ik moet het
zo
ook nog even op het scherm zetten. Dus dat ga ik zo nog even doen. Oké, hartstikke fijn. Ger en Regina uit Groningen. Tijdje niet gezien. Hi.
Nee. We zijn er weer. Ik heb een vraag
aan Karsten.
Ik vind het heel interessant wat hij vertelt. Ik ben ondertussen al wat ouder, zoals nog een paar mensen hier die ik gezien heb. Ik heb de volgende vraag aan Karsten. Kan hij iets vertellen over gezondheid? Want wat er mij opvalt, ik weet niet of het klopt of wat mij opvalt, is dat er steeds meer ziekten en ook zieke mensen komen. Wat is dit eigenlijk? Als ik bijvoorbeeld kijk naar het fenomeen kanker, dan heb je allerlei soorten. Ja, de medische wereld maakt er allerlei onderverdelingen in. Dat zal op een of andere manier ook met de behandeling te maken hebben, dat weet ik niet. Maar kan Karsten eens vertellen over, wat is dat eigenlijk, ziekte? En wat vergt dit? Doet dit een beroep op ons bewustzijn? En zo, ja, wat vergt dit van ons bewustzijn? Wat is hier eigenlijk gaande in deze tijd?
Ja, een heel mooie vraag. Ik kan er denk ik wel iets over zeggen. En ik denk dat Anton daar ook veel over kan zeggen. Wat ik daarover zou kunnen zeggen is dat Er lijkt inderdaad steeds meer ziekte te komen. Dus ook meer kanker en allerlei autisme soorten en allerlei verschillende ziekten die er misschien nooit geweest zijn. En ik denk ook dat je dat weer op verschillende lagen kunt bekijken. Dus op een heel fysieke laag zijn we onze aarde simpelweg aan het vervuilen. Dus er is sprake van watervervuiling, luchtvervuiling en grondvervuiling. We krijgen allerlei stoffen binnen, chemicaliën, plastics, zware metalen, die we niet zouden moeten hebben in ons lichaam. Nou, dat veroorzaakt al allerlei problemen op fysiek niveau. Dat heeft natuurlijk ook weer allerlei zaken die daaraan ten grondslag liggen. Dus dat onze energiehuishouding niet klopt, de manier waarop wij transport voeren klopt niet, de manier waarop wij producten maken is niet in balans met de natuur, et cetera, et cetera. Nou, en wat daar weer aan ten grondslag ligt, is natuurlijk wel uiteindelijk een staat van bewustzijn. En een weg bewegen van onze ware natuur. We bewegen steeds meer weg van het zijn in harmonie met de natuur. En dat is, zou je zeggen, misschien wel de kern van de zaak. Hè? Dus dat hoe verder je weg beweegt van de harmonie van de natuur, hoe meer ziekte er ontstaat en hoe meer disbalans.
Dus als ik je goed begrijp, zeg je, ziekte is in feite een soort signaal van jongens, ga eens een andere kant op, dit gaat fout zo.
Ja, zeker. En het is tegelijkertijd ook, dus in dat respect, de bedoeling. Hè? Dus het is niet zomaar dat mensen ziek worden en dat het steeds meer gebeurt, omdat het inderdaad aangeeft dat het niet helemaal goed gaat. En ook aanspoort tot reflectie. Dus dat het, dus als het aan de buitenwereld fout gaat, dan worden we eigenlijk teruggespiegeld om naar binnen te gaan. Om te kijken.
Wat voor reflectie bedoel je dan?
Ja, zelfreflectie.
Ja, ja, dat begrijp ik.
Ja, dus de reflectie als in.
In jezelf keren.
Juist. Hè? Dus bijvoorbeeld wat er met corona gebeurde, was heel bijzonder. Omdat heel de wereld in lockdown ging voor een zogenaamde pandemie. Maar het gevolg was wel dat heel veel mensen werden teruggeworpen op zichzelf. En dus konden beginnen überhaupt met een stukje zelfreflectie. En dus er zijn heel veel mensen, in, als het ware, wakker geworden tussen haakjes. Dat is altijd maar een beetje een vreemde term. Maar die dus zijn begonnen met zelfreflectie en in hun leven een 180 graden draaislag hebben gemaakt. Die het over een heel nieuwe boeg hebben gegooid, omdat ze zagen dat wat hun leven nu behelste, dat dat totaal niet in lijn was met wie zij waren. Of laat staan met de omgeving of met de natuur. Dus dat soort crisis, ziekten en dat soort zaken zijn als het ware ook nodig voor ons bewustzijn om weer te herkennen dat we dat bewustzijn zijn.
Ja.
En dat we niet alles kunnen fixen door middel van externe oplossingen.
Dus dan ligt wat dat betreft een opdracht voor ons om ons daar heel goed mee te verstaan.
Juist.
Zeker.
Oké, dankjewel.
Ja. Mag ik ook nog even wat vragen?
Prachtig antwoord.
Ja?
Ja, doe maar.
Oké. Karsten, je had het over de jeugd bereiken.
Ja.
Heb je, ik zit nu heel erg te denken van, ze zijn al heel vaak met muziek bezig, gaan naar de disco. Is het een mogelijkheid om met een discjockey eens een keer spontaan de andere hertz te gaan gebruiken, zonder dat ze het in de gaten hebben, maar om op die manier ze te laten voelen, wat is het?
Ja, nou dat is ook
leuk. Er is vast wel een discjockey die dat wil.
Ja, ja. Ik denk dat Anton daar ook mee gaat beginnen.
Wat zeg je?
Ja, daar gaat Anton mee beginnen.
Ja, daar gaat Anton ook mee beginnen. En ik denk ook dat het steeds wijder
verrijkt. Maar dan ziet het al in de lucht.
Ja, want je ziet het ook steeds vaker terug op YouTube bijvoorbeeld. Dat,
ja.
Je bent misschien wel bekend met het genre hip-hop. Dat bestaat al sinds de jaren 80 ongeveer. Maar daar worden dus nieuwe liedjes in gemaakt die ook niet alleen over dit soort onderwerpen gaan, maar die dus worden getransponeerd naar die frequentie, omdat het een meer heilzame frequentie is.
Ja, ja.
En over de rest van de jeugd bereiken, dat vind ik ook belangrijk. En
ja, dus, zeker.
Ik was laatst nog op de universiteit, waar ik dus zelf ook ben afgestudeerd, om daar bij een studievereniging gewoon het boek uit te delen. Omdat daar mensen natuurlijk, die horen daar nauwelijks over, maar als je zegt, hier is een boekje wat ik heb geschreven, dan wordt dat misschien wel opgepakt. Dus dat was in ieder geval heel leuk om te doen. En ik ben ook aan het kijken of ik dat nog verder kan uitbreiden.
Is het mooi? Karsten?
Ja?
Heb je al een reactie?
Nee, daar heb ik nog geen reactie op. Dus het is ook maar gewoon kijken wat er gebeurt. En het is ook oké als er niks mee gebeurt. Maar het is gewoon leuk om te doen. En daarom doe ik dat.
Ook zo. Dankjewel.
Ja, mooi allemaal, wat je allemaal vertelt. Geweldig, ik ben er heel blij mee, man. Geweldig, geweldig, geweldig. Hartstikke goed. Warmt.
Dankjewel.
Hey, Karsten. Terug naar vrije energie. Vanuit de literatuur, Dolores Cannon. Die gaat terug naar mensen in regressie, hè? Die ken je wel.
Ja.
En ik denk dat het de boek is, Keepers of the Garden, gaat ze terug met een jonge man, ver genoeg. Hè? En dan blijkt dat eigenlijk een starseed te zijn, dus die eigenlijk hè, zijn oorsprong heeft op een ander universum, een ander planeet.
Ja.
En in dat boek is hij verantwoordelijk voor de energie van de ruimteschepen. En dat gaat dan altijd over kristallen.
Ja.
En, maar ik ben dan een klein beetje gaan opzoeken. Ik vind daar nooit niks over terug. Weet wat, maar heel die energie komt dan eigenlijk van die kristallen. Ze halen in dat boek ook aan dat de ondergang van Atlantis voor een deel gebeurd is door verkeerd gebruik van kristallen. Mm-hmm. Weet je daar meer over?
Ja, dat is super interessant fenomeen. Omdat uiteindelijk... wat we ook terugvinden inderdaad, dus uit beschrijvingen van buitenaardse technologie, gaan we toe naar een staat van technologie waarbij kristallen zorgen voor de energieconversie van het veld, dat we de ether noemen, naar andere bruikbare vormen van energie. Bijvoorbeeld elektriciteit, maar kan ook zijn aandrijving van ruimteschepen. Hè? Dus wat jij ook zegt. En een van de voorbeelden daarvan is, ik weet niet meer welk project het was, maar een project uit de Amerikaanse inlichtingendienstgeschiedenis. En dat noemden ze Yellow Book. En Yellow Book was een soort ja, platte schijf van kristal. En je kon daar alle apparaten op aansluiten van een horloge tot aan een stad. Dus dan denk je aan megawatts aan vermogen. En dat kon het allemaal runnen. En dus dat één zo'n apparaat, dat verzorgde de energie voor een bepaald ruimteschip. En dus, ja, we kunnen dan speculeren over hoe dat werkt. Dat weet ik niet precies, maar in ieder geval interageert het kristal dus op een bepaalde manier. Het resoneert met het kosmische veld van het universum, of de ether. En verzorgt, als het ware automatisch... of voldoet aan de vraag die je het kristal geeft. Dus je zegt, of je hoeft het niet eens te zeggen, maar je zorgt dat je horloge is aangesloten op het kristal en dat werkt dan. Of het is je ruimteschip, of het is je auto, of het is je huis. Dus het maakt eigenlijk niet uit hoeveel vermogen je dan nodig hebt. Zo is de visie die ik daarop heb over waar het naartoe gaat uiteindelijk met deze technologie.
Dat is de toekomst.
Ja.
Ik lees dan ook altijd in die boeken dat we er gewoon nog niet klaar voor zijn. En zolang we er niet klaar voor zijn, gaan we die kunde, die wetenschap gewoon niet krijgen. Omdat het dan te gevaarlijk is voor ons. Dan krijgen we gewoon een nieuwe Atlantis.
Ja, en dat is denk ik wel de reden dat dat gebeurd is. En dat we ook opnieuw, hè, dus dat de geschiedenis zich herhaalt op een bepaalde manier. Omdat we met ons bewustzijn daar voorbij moeten stijgen op een bepaald punt. Ik denk dat als het nu, stel het gaat nu weer fout, hè, even heel hypothetisch gezien, dan krijgen we over x miljoen jaar gewoon weer de kans. Totdat het verder gaat. Het
schijnt 26.000 jaar te zijn. Dat is
ja, oké. Okay, ja,
nou, de fotonengordel, ja.
Ja. Dus dat is nog vrij kort. Dan kunnen we nog gewoon een paar levens rondhangen. En dan
ja, dat is vrij kort, 26.000 jaar. Ja. Zo on.
Maar, dus ik denk inderdaad dat dat de bedoeling is. Dat we niet weer dezelfde fout maken, omdat de verantwoordelijkheid voor deze technologie gewoon heel groot is. Je kunt met één druk op de knop dus inderdaad hele steden of landen vernietigen, als je dat wil.
Ja, beste Casper, ik was van dit soort dingen, of Karsten, ik was van dit soort dingen heel goed op de hoogte. Wat voor wapensystemen er waren gecreëerd en dergelijke. En
ja.
We kunnen nu blij zijn dat we eigenlijk er zijn. En als iedereen de focus op hetzelfde houdt en als alle mensen gewoon een paar dingen het met elkaar eens zijn en zich daarop focussen om dat onder de mensen te brengen en daar focussen wij ons op. Dat is van wie zijn we en dat we zonder energie natuurlijk gewoon heel simpel de taal van het volk spreken. Dat zonder energie en zonder zon leven niet mogelijk is.
Ja.
En we vrienden in het universum hebben. Ja, dat is eigenlijk hetgene waar we op dit moment zoveel mogelijk mensen mee in contact brengen, zodat de poorten worden geopend. En met name dat we deze verantwoordelijkheid met elkaar ook op dit moment echt nemen voor onze kinderen. He, ik zie nog altijd natuurlijk toch bij veel mensen hoe moeilijk het is om het buitenaardse vooral te bespreken. Mm-hmm. En ik hoorde, van de week was er iets op de Nederlandse televisie geweest, waarbij er de vraag werd gesteld van wie gelooft of wie weet van buitenaards leven. En dat 39% van de Nederlanders op dat moment aangaf dat ze wisten dat er buitenaards contact was. Wisten, is tegen mij gezegd.
Ja.
Laten we eens beseffen om hoeveel miljoen Nederlanders dit gaat.
Ja.
Als al die miljoenen Nederlanders eerlijk hun verhaal zouden vertellen,
ja,
dan was het morgen klaar.
Ja, klopt.
En daarom hoop ik dat alle schermpjes morgen even helemaal compleet, een paar dagen helemaal even uitvallen, zodat mensen met zichzelf aan de slag gaan en al die informatie wat hun afleidt van hunzelf even naast zich kunnen neerleggen.
Mm, yeah.
Dat zou ik heel, heel erg blij mee zijn, want ik weet eigenlijk hoe dicht we erbij zijn.
Ja.
Christine van Drijen, dat is een meisje in Duitsland, of een jonge vrouw mag ik het inmiddels wel noemen. Die vraag krijg ik ook regelmatig van wanneer gebeurt er nou iets?
Ja.
En dat geef ik ook aan, zij zei ook, ja, het kan in een paar weken, maar het kan ook nog wel jaren duren.
Ja.
En dat heeft met name te maken met het gezamenlijk focussen op een paar simpele onderwerpen die door iedereen kunnen worden begrepen. En daar gaan wij gewoon dit jaar op af. Wij zeggen ook echt, en dat is ook echt mijn doel, ons doel, dat de kennis en wat zich in Nederland heeft afgespeeld, dit jaar gewoon honderdduizenden mensen gaat bereiken.
Ja.
Het is 2023 en wij kunnen wat dat betreft op dit moment met het collectief wat we hebben en ook het collectieve bewustzijn waar veel mensen ingekomen zijn, zijn wij op dit moment echt in staat dat we niet meer hoeven te wachten op anderen, het ook niet meer hoeven te proberen, maar het gewoon kunnen creëren op dit moment. En zover zijn we. En daar hebben we natuurlijk ons hele leven voor geoefend, want de groep mensen die je nu op het scherm ziet, ja, die zijn over het algemeen wat ouder, dus die hebben hun hele leven geoefend. En wij waren de eerste lichting, mag ik wel zeggen, de eerste golf sterrenkinderen, en maken nu het pad vrij voor mensen zoals jij.
En daar ben ik heel dankbaar voor.
Ja,
dus want dankjewel.
Dat is nodig. Ja, absoluut. Dus ik ben dolblij met je bezoek. Joop.
Ja, goedenavond allemaal. En Karsten ook. Ik had een kleine vraag eventjes. Ik heb wel eens gehoord dat je eigenlijk met een bekertje zand of een emmertje zand, dat je daar zo gigantisch veel energie uit kan halen. Dus bij spreken, de Sahara ligt vol met zand en daar schijnt zoveel energie uit te halen te zijn. Wat weet jij daarvan af?
Niet veel, dus dat vind ik wel interessant. Maar als je dat bekertje leeg maakt en dus het vacuüm overhoudt, daar weet ik wel meer van.
Okay.
Omdat er in dat vacuüm al genoeg energie zit om alle oceanen van de wereld te verdampen.
Okay.
Alleen al in het vacuüm. Dus dan hebben we het nog niet eens over de materie die erin zou kunnen stoppen. En ik ben wel benieuwd hoe jij aan die informatie komt en wat er dan gebeurt met het zand of hoe we dat dan zouden kunnen gebruiken.
Ja, dan moet ik het antwoord schuldig blijven wat dat betreft. Het is ook een horen van mij, wat ik gehoord heb ooit.
Ja,
ik heb het inderdaad ook zelf nooit onderzocht of uitgezocht, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, nu dat dit zo te sprake kwam of komt, dan schiet mij dit binnen. Nou, misschien dat jij daar meer van af weet als ik nog.
Nee, had ik nog niet gehoord. Nee. Maar dus inderdaad, het veld van de ether, dat is in principe al zo energiedicht, dat we geen enkele vorm van materie meer hoeven aan te boren, überhaupt, om aan onze energiebehoeften te voldoen.
Oké, dankjewel.
Nee, het is er. We kunnen het gebruiken. De kennis is er. De middelen zijn er in feite ook al. En als de verbindingen verder doorgaan, dan kan het er in zeer korte tijd ook daadwerkelijk staan. En als ik dat zeg, dan denken mensen dat het een utopie is, maar het is. En als we die focus houden en we gaan niet strijden en we blijven rustig in de energie, dan kunnen we ongestoord op dit moment het met elkaar creëren. En laten we dat vooral gaan doen. Karsten, er zijn mensen die waarschijnlijk nog wel even door willen gaan. Maar dat hebben we vorige keer ook gedaan en toen liepen 2,5 uur uit. Dus dat gaan we deze keer even niet doen. Ja. Want dan is het veel fijner dat jij af en toe gewoon even lekker inlogt. En dat wij contact met elkaar houden. Dat hebben we sowieso al, omdat je 1 april natuurlijk sowieso hier naar Winsum toe komt.
Ja.
En dat we gewoon even de ontwikkelingen in Nederland bijhouden. Wat zich gaat, ja, wat gaat ontvouwen. Wat komt ook verder op jouw pad. Want dat is ook mijn vraag nog even aan jou. Misschien zijn er nu mensen die jou ook even persoonlijk bepaalde dingen kunnen vragen. Is die mogelijkheid aanwezig?
Ja, zeker. En dan het liefst, als dat nu niet is, dan via de mail. Dus je kunt mij altijd bereiken via mijn mailadres. Ik kan hem even in de chat gooien en dan heeft iedereen die. Dat is info@energyabundance.nl.
Ik zal ook nog even jouw site erbij halen. Je boek wordt hier natuurlijk nog even benoemd.
Ja.
De events waar je te zien bent. Dus mensen kunnen even gewoon op onderzoek gaan. Hartstikke fijn.
Ja.
Dus lezingen Vrije Energie in Nederland en België. Wij staan ook tussen het lijstje. Dus hartstikke mooi. Dus echt perfect. Dus mensen, kijk. En laten we elkaar vooral verder aanvullen. Dus zijn er op dit moment meer mensen aanwezig die dit zeer interessant vinden? Kom op 1 april gewoon ook richting Winsum of neem contact op met Karsten om waarschijnlijk hem te kunnen assisteren om dit ook allemaal in werking te zetten. Want dat is natuurlijk wel iets. Je hebt natuurlijk wel de kennis, maar ja, de liquide middelen.
Ja, dat is oké hoor. Want dat, uiteindelijk is geld geen probleem. Dus in ons netwerk en zo, daar zitten mensen van alle lagen van de samenleving. Okay, ik denk dat het uiteindelijk meer gaat om het veld van bewustzijn, zoals jij ook mooi aangeeft.
Oké, hartstikke goed. Nou ja, heel erg fijn dat je erbij was. Wat wij altijd doen op het laatste van elke energy update, dat is dat we dan even met elkaar in het nieuwe bewustzijnveld gaan zitten. Dus je gaat waarschijnlijk even dingen horen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Hoe we dat doen, hoe we in dat nieuwe bewustzijnsveld kunnen stappen. En daardoor ook energetisch heel veel herstelwerk kunnen doen. Dus wij werken gewoon aan het hele leilijnspel rond de hele aarde om stukken op te schonen. Op alle mogelijke manieren. Dus dat is ook wat we doen. En verder kunnen wij energetisch natuurlijk mensen ondersteunen op dit moment die even onze rust en liefde nodig hebben. Dus wij, alle mensen waar problemen zijn, daar sturen wij geen zorgen naartoe. Maar we draaien het 180 graden om en we zien dat we met de juiste intenties iedereen weer op de been krijgen. Goed, oké. Hartstikke bedankt. Wij houden contact met elkaar. Mochten we straks nog even doorpraten, dat kan. Dan als wij de opnames stoppen. Ook voor de nieuwe mensen die er nu vanmorgen zijn. Morgen vroeg hebben wij ook om 9:50. Dan begint het altijd met het harpspel van Vera. Dan hebben we weer een periode dat we ongeveer zo'n 35 tot 40 minuten in dat nieuwe bewustzijnsveld stappen. Wat voor sommigen inhoudt dat ze soms de hele dag er al in kunnen blijven. En voor steeds meer mensen eigenlijk een hele makkelijke schakeling worden om van de ene realiteit in de andere realiteit te stappen. Dus ga er even weer lekker voor zitten. Breng je ademhaling even weer
rustig. Anton, mag ik heel eventjes iets toevoegen nog?
Ja,
Cecile. Ik kreeg net de chat van Mirjam het verzoek om liefde en licht naar haar toe te sturen, want ze is van de trap afgevallen.
Ja, ik zag het voorbij komen.
Oké. Dus
we wensen haar nu een bungalow met gelijk vloer. Ook dat. Ja? Oké. Goed. Oké. Relax. Heerlijk. Ontspan je. Weet even weer volledig wie jezelf bent. Kijk even fysiek hoe de boel vandaag in elkaar zit. Zijn er wat fysieke klachten, wat misschien ascensieverschijnselen zijn, doe ze even in dat mandje tussen je voeten. En kijk ook even of het energetisch allemaal in balans is. En zo zie je jezelf gekoppeld aan de kern van de aarde. Helemaal door je pranabuis naar het grid en naar de zon. En kijk even of daar bepaalde haperingen zitten en doe die dan ook in dat mandje. Wij communiceren met de aarde door die nieuwe wereld te zien. Een wereld die gezond is, een wereld met nieuwe technologieën, een wereld waarbij er van alles door de lucht vliegt, een wereld waarin iedereen elkaar respecteert, een wereld die weer helemaal schoon is en een nieuwe aarde met elkaar aan het creëren is. En daarmee voeden we onze wortels, dus je zit op de stoel en je kijkt weer met je energie mee en jouw wortels gaan diep de aarde in. En steeds dieper. Dus niet in de bovenste laag, waar nog vervuiling en straling zit, maar tot aan de kristallaag. Voor de mensen die weten waar het zit, zet ze daar aan vast. Dat zit ongeveer op zo'n 700 kilometer onder onze voeten. Oké. Als je dat doet, dan voel je waarschijnlijk de tinteling in je voeten. Je activeert je aura. En we weten allemaal dat we verbonden zijn met de kern van de aarde. Alle planten, alle dieren, alle mensen. En nog niet alle mensen hebben weer ontdekt hoe die energie kan stromen, maar de meeste van jullie wel. Dus zie hoe vanuit de kern van de aarde, net zoals het putje van je wastafel, de energie in je loopt. En de onderste chakra, dat is de natuur. En de natuur is liefde. En dat liefde is genieten. Dus als die chakra geopend is, dan geeft het daar een fijn gevoel. Een lekker gevoel. En daarmee breng je jezelf weer op de maximale trilling en zie je dat jij alles wat bij je onderste chakra hoort in die frequentie zet en ziet hoe jij jezelf opnieuw creëert. Helemaal top. Helemaal goed. Heel bewust doen. De energie stroomt. Jullie buikchakra is open. Ga ik vanuit, we hoeven niet meer te openen. Ik ga ervan uit dat jullie direct doorstroomt. Je maakt het gebied schoon. Besef ook hoe we ons DNA weer verder activeren. En je opent je buikchakra is geopend en je gevoel stroomt. En je kijkt altijd met je gevoel mee. En zo kun jij je gevoel constant in balans houden. En dat gevoel overal verder verspreiden. Wij zijn verankerd. De zonnevlecht is bij jullie geactiveerd. Het middenrif schoongemaakt en je ziet hoe jij die verbinding hebt. En hoe je ook altijd als je jezelf ziet, die verbinding ook absoluut niet vergeet. Heel goed. De hartchakra is open en je hart is nu verbonden met het hart van onze planeet. De kern. En onze kern van onze planeet is weer verbonden met de zon en met de bron. Dus jouw hart is nu weer gekoppeld met de bron. En zo voel je wat liefde is. Respect, begrip hebben, niet oordelen voordat je wat hebt onderzocht. Hulp, vaardig, medeleven, blijdschap, genieten en vooral in deze tijd verantwoordelijkheid nemen, duidelijk zijn en compassie. En zie dat, hoe jouw liefde overal naartoe stroomt. En liefde is bewustzijn. En het bewustzijn wat wij hebben, zodat ieder mens op deze planeet zichzelf weer kan vinden, is de kennis die we met elkaar mochten ontdekken. En zo zien we op alle plekken die kennis binnenkomen. Simpel, de afbeelding van de mens en de term daarbij Schumann-resonantie of hartslag van de aarde. En we hebben vrienden in het universum. Dat is eerst voldoende. Als mensen dat al weten, gaan de poorten open en staan wij met elkaar klaar om de mensen te begeleiden. We zijn gezegend met een keelchakra, dus alles wat we energetisch doen en we visueel maken, kunnen we ook allemaal uitspreken. En zo zien we dat onze woorden op dit moment steeds verder dragen. En zie het, hoe het bewustzijn steeds verder overspringt door de woorden die jullie uitspreken. Heel fijn. Je pijnappelklier, zie je als het topje van de antenne. En zie jezelf als die antenne door je pranabuis dus helemaal te openen tot aan je pijnappelklier. Je maakt je pijnappelklier schoon. Heel fijn. Je hele systeem staat open. En je zet jezelf in een buis. En je maakt je hoofd helemaal schoon. En vanuit de bron, vanuit de kern van de aarde, krijgen we eigenlijk de creatiekracht en de inzichten hoe we die nieuwe aarde op alle mogelijke manieren kunnen creëren. Zie het. En gebruik jullie pijnappelklier op de manier zodat je mee kunt kijken met je energie. Als een soort vuurtoren dat je meekijkt met je straal. Je derde oog. En ook dat kun je steeds verder ontwikkelen wat daarmee mogelijk is. En zo open je op dit moment je kroonchakra. Heel fijn. Weer verbonden met de aarde, verbonden met jezelf, verbonden met de zon en verbonden met het ecosysteem. We zijn water en we zitten in het water als we dat willen. En water brengt ons op alle plekken op onze planeet. Kijk met je energie mee. Zo mochten we ontdekken hoe het onder onze voeten in onze aarde eruit ziet. En zo mochten we ook ontdekken met de intenties die we hebben, hoe we het water weer de juiste power kunnen geven en kunnen herstellen. En dat ook constant blijven doen. En zo kunnen we ook die verbinding maken met het universum en de mogelijkheden die de buitenaardse bezoekers ons bieden om ook contact te maken met hun schepen. We leven in een compleet nieuwe tijd. Een tijd waarin de ontdekkingen steeds sneller gaan en de nieuwe mogelijkheden die wij als beings of frequency nu mogen gaan gebruiken om datgene te doen waarvoor wij op deze planeet zijn gekomen. En dat is herstelwerk en het creëren, het meecreëren met de aardebewoners van een nieuwe leefomgeving. En zo zien wij nog even een prachtig beeld, eigenlijk vanaf de zon, dat we alle satellieten vullen met die informatie die essentieel is. En daardoor alles draait om energie, de masten vullen met die informatie wat essentieel is. En zo zien we onze informatie overal binnenkomen. En als we dat blijven doen, met elkaar, en we 1 jaar verder gaan kijken, waar we dan staan, dan kunnen we zeggen, we hebben het gered en we hebben het gedaan. Ik wil jullie weer ongelooflijk bedanken voor vanavond, voor jullie aanwezigheid. En ik wil Karsten heel erg bedanken. Ik was heel blij. Prachtig je uitleg, de wijze waarop je het verklaart, vertelt en kunt uitleggen. En ik hoop dat je regelmatig bij ons af en toe even wil aanwippen bij de energy updates met jouw laatste nieuwsfeiten. Die allemaal bijdragen aan de nieuwe wereld.
Ook heel veel dank. Dankjewel Anton. Ook aan iedereen.
Graag gedaan. Oké. Dan stop ik nu de opnames. En dan zien we elkaar morgen vroeg waarschijnlijk terug. Weer op dezelfde Zoom-link. En worden we ontvangen met het harpspel van Vera. En gaan we weer dat nieuwe bewustzijnsveld verder met elkaar ontdekken. En verder in onszelf verankeren. Tot morgen.
Tot morgen, Anton.
Tot morgen.
En Karsten.